in de Colier Show. In de afleveringen van vandaag babbelen we met Thijs Tilbeke, multi-instrumentalist, singer-songwriter en een vrij toffe kerel.
Dag Thijs, hoe is het?
Goed, Flip.
Ça va?
Goed, ik ben moe, wel.
Is het waar? Ja. Is dat nog van de Mias?
Nee. Nee, dat valt nog mee.
Hoe was het lang op de Mias?
Gezellig. Ja. Ik vond het leuk. Ja. Zo, ja, mensen terugzien die je lang niet hebt gezien. Maar we zijn wat te lang gebleven.
Ah ja, is het waar?
Ja. Dat... Ik ben dan niet meer zo gewend om lang weg te gaan.
Ja, nee, ja. Met het vaderschap. Is het ook daarom dat je zo moe zit?
Ja. Ja, rechtstreeks daardoor. Wij slapen niet meer 's nachts eigenlijk. Dat is echt niet normaal.
Ja. Maar dat is... Ja. Dat is nogthans belangrijk, hè?
Misschien is dat wel normaal, ik weet dat niet. Ik ben nog nooit vader geweest.
Nee. Tot. Maar je vindt het nog leuk?
Maar ik vind het superleuk. Ik vind het superplezant. En die is een supervrolijk meisje. En wij amuseren ons, maar die wil gewoon niet slapen. Overdag niet en 's nachts al helemaal niet. Dus.
Ja.
Ik denk dat die zwaar oververmoeid is zelf, maar die laat dat zo niet merken. Maar, nee.
Maar kinderen zeggen nooit dat ze moe zijn. Hè. Als ik aan mijn zoon vraag van, ze zijn moe? Ah, nooit. Nee. Ah. Nee. Dan mogen die in slaap vallen. Dus ja, ze vertrouwen hè, voor 20, 30, 40, 50 jaar. Hè.
Ja. Ik vind bijvoorbeeld wel een leuk idee. Dat zo voor eeuwig is.
Ah, ja.
Ik vind dat niet... beklemmend of zo. Ik vind dat juist... ik weet niet, ik vind dat uitdagend. En het feit dat je niet onderuit kunt, ja, dat schept ook moed. En je zorgt ervoor dat je het allemaal toch wel aan kunt.
Uh-huh.
Wel leuk. Maar gewoon nu is het voor het eerst zo dat ik zo gisteren echt zo af en toe het gevoel heb dat ik echt als een zombie rondloop.
Maar... ja, op een of andere manier vind je toch altijd de energie om te blijven gaan.
Ja, voilà. Ja, dat geloof ik ook. Maar ik heb ook zo, dus wel een rustigere periode, even.
Mm-hmm.
Eerst sinds, ik weet niet, 6-7 jaar misschien. Dat er altijd wel een trein was.
Amai.
En dat is ook wel leuk. Ik zo... Allee, er zijn nog altijd wel dingen, maar niet zo... Het is veel sporadischer zo wat tijd om ook zo dus een beetje andere dingen te doen. Mm. Dus ik wil gaan sporten. Zo van
gaan sporten, ja?
Ja.
Wat doe je dan?
Maar ik ben in een hele prille fase. Zeg maar. Ik ben gisteren voor het eerst terug gaan zwemmen.
Ah ja?
Ja. En er is in een zwembad, een heel schoon zwembad, vlak om de hoek.
Mm.
Waar we wonen, hè, sinds het begin van dit jaar.
Ja.
En voilà. Dat is een voornemen dat ik heb.
En ze... Waar de vroeger een zwemmer dan ook, of?
Nee, helemaal niet, maar dat deed ik wel af en toe.
Ja.
Ik kan helemaal niet goed zwemmen, maar ik wil bijvoorbeeld... Ik wil dat wel oefenen, dat ik vlotter zwem. Ik vind dat heel rustgevend.
Ja.
Dat vind ik daar goed aan.
Het is ook gemakkelijk dat je niet verdrinkt, natuurlijk. Als het nodig is.
Ja, maar dat lukt nog. Dat lukt.
Zeg, ja. Ik vroeg me af, hoe ben je eigenlijk muzikant geworden?
Ja, ik heb altijd... Ik ben heel snel beginnen muziek te spelen, mm-hmm. als kind. Maar ik kom eigenlijk uit een alles behalve uit een artistiek nest of mm-hmm. zo. Ik heb een grote familie en niemand daarvan zit op een of andere manier in de kunsten. Maar er stond altijd wel muziek op bij ons thuis. Dat was veel eer klassieke muziek.
Uh-huh.
En ik speelde dat snel na, zo, op zo'n keyboardje, zo. Twee octaafjes, zo.
Ja.
Dus dat was misschien, denk ik, wel snel duidelijk, dat ik dat goed kon horen en dan zo wat naspelen. En dan ben ik naar de muziekschool gegaan, viool gaan spelen.
Ja.
Ik ging doen dat helemaal, heel dat traject afgelegd. Zo altijd wel ergens in het achterhoofd houden dat ik dat wel professioneel wou gaan doen, maar misschien nooit echt genoeg durven die stap zetten.
Mm-hmm.
En dan, ja, iets heel algemeens gaan studeren, hè, Germaanse gaan doen. Aan de nieuw.
En
ondertussen in groepjes spelen. Ja, met mijn vrienden. En op een gegeven moment een doctoraat beginnen doen. En na anderhalf jaar gezegd van... ja, zie, als dit het is dat ik de rest van mijn leven ga doen, dan wil ik dat nog niet beslist hebben op mijn 22, 23. En dan gewoon koud mee gestopt en gezegd van... Ik heb zakgeld voor, of spaargeld voor een jaar. Dan ga ik proberen zelf een plaat te maken en zelf mijn groep op te richten en zo. Zo is het een beetje.
En waren er dan nog altijd viool aan het spelen? Of ondertussen al iets anders? Want je speelde eigenlijk van alles, hè?
Ja, nee, viool dat heb ik zo gespeeld tot mijn 18, dat je dan klaar bent aan de muziekschool. En dan, ondertussen was ik veel meer gitaar en piano aan het spelen. Gewoon zo zelf een beetje liedjes aan het maken, maar... Ja, ik weet niet. Misschien de reden dat ik daar niet sneller echt ben ingegaan, is dat ik misschien... Ik omringde mij door mijn maten, mijn vrienden, met wie dat wij muziek maakten, maar die hadden iets minder hoge ambities dan ik. En misschien ook wel iets minder talent. Dus dat was altijd heel plezant. Dat was altijd heel veel carapils.
Ja.
Maar, en heel leuke muziek, maar dat was zo... Misschien kon ik mij daar iets te weinig ontplooien als ik dat nu... terugdenk. Dus ik had gewoon iets meer tijd nodig om zo te vinden wat ik exact wou doen. Maar ik was eigenlijk veel meer gitaar en piano, hij zo toetsen aan het spelen. Ik heb ondertussen ook nog wel trombone geleerd, zo nog een jaar aan de muziekschool geweest. Zo, ik heb dat altijd leuk
gevonden. Op oudere leeftijd dan al?
Ja, dan was ik 20, zoiets, 19. Zo'n jaartje, ik ben ook wel te lui zo, om zo echt zo... Ja, dat komt ook uit luiheid. Ik heb zo niet de energie en het geduld om zo een instrument helemaal te beheersen. Dus ik switch dan snel naar een ding. En ik vind die uitdaging wel fijn om dat zo wat uit te zoeken. En mij, ik weet niet, om te proberen zo je weg te vinden op een nieuw instrument.
En op een bepaald moment zijn ze dan bij Deus gaan spelen? Hadden dan al eigen bandjes en zo ook?
Nee, nog niet. Nog net niet. Ja, jawel. Ik had een bandje, Valderrama heette dat. Maar dat was echt zo ook... Ja, dat was mijn mate. Dat was heel plezant, maar dat was nooit heel duidelijk met de ambitie van dit gaat potten breken. Mm-hmm. Dat was een soort uitlaatklep en heel noodzakelijk voor dat moment in mijn leven. Nee, deze kwam wel op een heel goed moment, want ik was dan net gestopt met dat doctoraat. Begin 2009. In die lente kreeg ik een telefoon van een barman, van dat die zomer gingen spelen, zo dubbele pukkelpop gingen doen, en wou er iets speciaals van maken. En ik speelde ondertussen ook al wel zo in theaterstukken en zo. Dus ja. En dan hadden ze één stuk gezien waar ik zo'n beetje een one-man band was.
Ja.
Zo wat van alles spelen. En ze zochten dan iemand die hen wat kon versterken, wat gitaar spelen, wat trombonen ook, wat toetsen, wat percussie zelfs. Dus ik mocht er zo wat mijn goesting doen. En dat kwam natuurlijk als geroepen, hè, want ik had net beslist van eens proberen iets in die muziekbusiness te gaan betekenen. Of gewoon mijn ding te kunnen doen.
Maar dat is nogal een stap. Ik bedoel, van theaters en kleine groepjes dan ineens Deus. Was dat niet ongelooflijk overweldigend of zo?
Ja, dat was vooral heel surrealistisch. Zo. Maar net daarom ook, ik liet dat over mij komen. En als ik dat nu ook bedenk, was ik daar niet klaar voor. Ik had niet eens een degelijke elektrische gitaar of een degelijke versterker, dus... Toen denk ik altijd op de spullen van het team van Hamel zitten spelen, die daar nog stonden. En ik wist van niks van hoe dat allemaal ging. En ineens zaten daar met roadies en weet ik veel waar, die heel je setup maakten. Dus dat ging eigenlijk, als je dat nuchter bekijkt, ging dat te snel voor mij. Dat was ook daarom ook wel heel, heel leerrijk.
Ja.
Maar ik werd er zo'n beetje ingesmeten en ik was bijvoorbeeld ook niet zo gigantisch onder de indruk van de grootte van het publiek, omdat dat zo groot was. Ja. Moest ik het nu eerst hebben gespeeld voor misschien 1000 man, was dat duidelijker geweest. Van fuck, dat is in een volle zaal. Maar dat was ineens 10.000 man op Pukkelpop. Hij was gewoon zo maf en je staat er ineens met mensen die toch wel, ja, toch wel een soort van jeugdhelden waren. Of heel duidelijk een soundtrack van mijn tienerjaren zijn geweest. Mm-hmm. Vooral ook die nummers, die oude nummers die je dan kunt spelen. Dat vond ik wel fantastisch. Dus ik werd een beetje voor de leeuwen geworpen. Mm-hmm. En heel pers en veel. Ineens hadden ze wat de coming man, omdat je bij zo'n grote groep in Vlaanderen speelt. En, maar daar heel veel deuren geopend natuurlijk. En
ja.
Dat was... dat was wel een prima manier om zo wat mezelf gelanceerd te krijgen.
En ook om live wat ervaring op te doen?
Of? Ja. Ja, zeker. Ja, want als er iets is dat je kunt zeggen van Tom Barman bijvoorbeeld, is wel iemand met charisma en die weet hoe dat hem een publiek kan bespelen. En ik denk dat ik eerder teruggetrokken was, misschien zelfs nog altijd ben. Ik ben niet de grootste, meest flamboyante frontman, denk ik. Mm. Maar ik deed wel, ja, heel concreet ook dingen van je moet het publiek durven aankijken. Zo. Ja, dingen die eigenlijk wel interessant zijn om als 22-jarige gast te horen van iemand die gewoon al langer in het vak staat. Ook wel live ervaringen, dat wel had gedaan. Of gewoon accurater gaan spelen, of een manier waarop dat je nummers aan elkaar hangt en zo, een setlist opbouwen, dat is ongetwijfeld heeft dat mij wel beïnvloed.
Ja. Ik heb eigenlijk veel geleerd van Jan Leijers. Ik ben bij Velma gaan spelen, ook zo op die leeftijd. Dat was natuurlijk niet Deus. Maar toch, Jan Leijers was iemand die al jarenlang bezig was, waar ik enorm veel respect voor had. Ik was ook echt wel geïntimideerd. Ik weet nog dat eerste moment dat ik die gast ontmoette, hij keek recht door mij. En ja, man, ik werd er zo nerveus van. Maar in de studio en zo de ernst en hoe dat je dingen aanpakte, heb ik heel veel van geleerd. En eigenlijk jaren later, nu eigenlijk nog zo heel lang niet geleden, heb ik heel veel geleerd van Tom van Laren.
Uh-huh.
En dan was ik al zeker 10, 15 jaar professioneel muzikant. Maar als ik zo zag hoe dat hij zijn shows voorbereidde, van op de eerste repetitie was hij al bezig met een zo... Ik weet niet wat dat was, een try-out was. Ik zeg maar iets, Edehem. Dus 20 repetities op voorhand was die al bezig. Hallo, Edehem! En dan was die al bezig met zo na te denken over de playlist.
Maar, ja, oké. Okay.
En dat was een soort ernst dat... Enfin, ik weet nog niet, dat is misschien anders dan hoe dat was bij Deus. Maar ik kan wel enorm genieten van iemand zijn ambitie. Allee, dat is aanstekelijk, vind ik. Had jij dat ook?
Ja. Ja, zeker wel, want dat waren bijvoorbeeld wel heel wat repetities. Ik speelde toen een voorstelling op Theater aan Zee in Oostend, dus ik moest de hele tijd zo over en weer rijden ook. Dus dat was wel inderdaad een soort beroepsernst die over zich hadden. En misschien iets daarbij... hedendaagse of huidige jonge bands misschien minder aanwezig is of zo. Ik weet het niet.
De jeugd, hè?
De jeugd.
Meneer is vader geworden en het af te geven. Ik weet dat niet. Ik weet dat niet.
Ja, ik denk dat, alleen, maar ik vind dat niet per se een keislecht ding, maar ik denk dat dat anders is, dat dat anders werkt. Dat er misschien meer, bijvoorbeeld, zorg wordt gedragen, energie wordt ingestoken in een single of zo. Ja. Ergens een soort van hype creëren. Of even je keihard laten zien en super hard schitteren. Terwijl, ja.
Ja. Ik zit ook in de jury van de Nieuwe Lichting. Hè. En daar zie je dat die bands echt wel inderdaad bezig zijn met zo die Facebook en een imago. Maar ook heel fel met productie. Merkte dat...
Ja.
Je hoort heel veel kandidaten dat nummer nog niet 100% daar is. Maar, maar die productie staat al op een bepaald niveau. Ja. Dus dat merk ik wel, dat er veel gebeurt.
Maar dat is ook raar, hè?
Dat is heel raar, maar ja.
Het is zo'n soort van omgekeerde wereld. Bijna, maar nu klink ik inderdaad ouderwets. Want misschien is dat gewoon een nieuwe manier van muziek ervaren en muziek maken. Maar ik ben misschien wel iemand die wel echt houdt van een lied of van een nummer. Die, nou, ik weet niet, ook textueel probeer daar wel dingen in te steken. En dat is, ik volg dat wel wat je zegt, dat misschien een trend is. Dat, je kunt ook veel meer zelf, hè. Je kunt veel meer gaan experimenteren met klanken thuis. Zoeken naar bepaalde, heel veel elektronische sounds en zo. Dat is misschien iets makkelijker om daar zelf verschillende wegen in te zoeken of zo. Maar een nummer schrijven moet je altijd wel zelf doen.
Het is ook niet definitief, hè. Als je vroeger je vier sporen had, of je acht sporen, en je duwde op record, kon je maar beter zien dat het van eerste keer goed was. En nu kun je eigenlijk eindeloos terug... Wat een grote luxe is, maar ook uiteindelijk, het is moeilijker om echt knopen door te hakken, vind ik.
Ja. Ja, je kunt blijven. Je weet nooit wanneer het af is.
Hoe begin jij aan een nummer?
Ten eerste nooit tekst. Dat is iets dat bij mij altijd laat komt, te laat komt soms. Dat vind ik soms wel jammer. Ik heb al vaak gedacht, ik wil dat eens... bewust proberen om te keren. Het is bijna altijd dat ik heb zo'n telefoon vol ideetjes, zo in de nacht opgenomen, met straatlawaai, zo. En dan een beat, en dan doe zo wat, dat je dat dan de volgende ochtend luistert, denk je van, ik dacht echt dat het geniaal was, en nu is het niks meer. En soms zit er dan toch iets bij dat je dan probeert wat uit te werken. Dus bijna altijd zo, flarden die komen, melodielijntjes, akkoordenschema's. En als het lang genoeg in mijn hoofd blijft nazinderen, dan zet ik mij eraan met mijn gitaar en probeer ik dat uit te werken. Meestal bij een demo met een nonsens tekst daarop, waarvan dat de klanken dan al wel redelijk vaststaan. En dat het alleen maar moeilijker maakt om daar dan een tekst van te maken.
Ja,
en dikwijls arrangeer ik dat dan ook wel al een beetje uit. Zoiets van groove eronder zetten, wat synths eronder. Dus zo werk ik eigenlijk het liefste. Zoveel mogelijk zelf al kan beslissen.
Ja, dat van die teksten eerst of laatst schrijven, dat zijn er... Ja. Op een bepaald moment heeft Gabriel Rios mij een keer gezegd van... nee, je moet eerst je tekst schrijven. Ik doe dat altijd, zei hij, en dat helpt echt wel. En ik ben dat dan...
Ik score keiveel iets.
Wat? Ik score keiveel, ja. En ik ben dat dan ook beginnen doen. Eerst tekst schrijven, en dat klopt wel, omdat je dan eigenlijk eerst je verhaal hebt. Hè? En dat op een of andere manier gemakkelijker is om daar dan muziek op te zetten achteraf. En makkelijker dan omgekeerd. En op een bepaald...
Maar doe jij dat niet altijd? Doe jij dat niet altijd al? Nee.
Wel, sinds een paar jaar doe ik dat. Maar nee, heel in het begin deed ik dat niet zo. Absoluut niet. En ik heb hem dan ooit een keer daar nog een keer over aangesproken. Zo van, ja, merci voor die tip. Hè. Van, dat je zegt dat ik eerst moet teksten schrijven en dan de muziek, omdat dat veel gemakkelijker gaat. En hij zei tegen mij, wat? Heb ik je dat gezegd? Ik probeer dat, maar dat lukt totaal niet.
Maar ik denk ook dat er geen juiste methode is of zo. Hè. Je moet doen hoe dat je het voelt. Wat dat wel zo is, ik heb meestal wel een soort, ofwel een titel, ofwel een catchphrase of zo. Iets van richting. Dat ik, en dat helpt wel, hè, om toch een soort van sfeer te bepalen van welk soort nummer dat je wilt schrijven, maar wat ik bijvoorbeeld wel heel verfrissend vond, is ik heb een Nederlandstalig project gedaan met Bart Moeiaert. En dat was eigenlijk, dat was een heel andere manier van werken, omdat hij daar met teksten afkwam, die ik dan op muziek zette. Dus dat metrum, dat lag min of meer vast. Maar er werd nog wel een beetje gepingpongd, zo van, kan die zin niet iets korter, of kunnen nog zo twee zinnen met van die lengte? Dat soort dingen nog wel. Maar ik vond eigenlijk een heel verfrissende, leuke manier van werken. Ik merk dat dat toch altijd iets is dat mij moeite kost, teksten schrijven. Ik doe dat heel graag, ik vind dat heel belangrijk en ik geniet ook heel erg van teksten waar dat duidelijk zorg is aan besteed bij andere artiesten. Maar ik vind het wel moeilijk. Ik vind dat niet evident om een goede songtekst te schrijven.
En heb je zelf al een keer geprobeerd van het Nederlands te schrijven?
Ooit wel eens, een klein stukje. Maar dat lukte mij niet.
Vind je dat moeilijker?
Ik vind dat moeilijker. En ik heb daar ook al over nagedacht waarom ik dat moeilijker vind. Misschien, veel mensen zeggen dan, je bent kwetsbaarder, het is directer. Maar dan denk ik snel, maar ja, dat is eigenlijk gewoon een excuus om te zeggen van dat je het makkelijker vindt om Engels te schrijven, omdat dat misschien minder nuances heeft of zo. Of dat je dan sneller denkt dat het goed genoeg is. Maar ik weet niet dat dat bij mij zo werkt. Ik vind Engels sowieso een hele mooie taal. Ik heb ook Engels gestudeerd. Ik luister dat graag, ik lees dat graag. Ik weet niet, ik zoek ook wel naar woorden die kloppen, die klankmatig kloppen en qua betekenis met elkaar overeenstemmen. Maar waarom dat dan zoveel moeilijker is in het Nederlands? Misschien is het omdat ik mezelf niet per se graag hoor zingen, ook niet in het Nederlands.
Ja.
Ik ben misschien niet helemaal blij met de manier waarop dat ik zo mijn half gekuist Antwerps gebruik. Ja. En dan denk ik, ofwel moet ik dat gebruiken, want dat is het eerlijkst voor mezelf. Ofwel moet ik een soort van Nederlands creëren dat ik eigenlijk niet spreek. En dat vind ik ook altijd heel moeilijk. We zitten daar in de Nederlandse taal met een heel complexe manier eigenlijk van onze eigen taal te gebruiken. En ik denk dat dat bij u heel natuurlijk was, dat jij in uw moedertaal, het West-Vlaams, ging zingen. Ja. Bij mij bestaat dat zo niet. Ik voel mij niet als een dialectspreker. En ik voel mij ook niet als een AN-spreker of zo. Dus dan is het misschien... En dan kun je zeggen, het is toch even raar om dan een vreemde taal te gaan kiezen, maar op een of andere manier, het Engels dat ik heb aangeleerd door in Amerika te gaan studeren een half jaar, is echt wel die taal heb ik zo geleerd en die gebruik ik ook in mijn muziek. Dus dat is op een gekke manier eerlijker of dichter bij mezelf. Houd dat steek.
Absoluut. Als ik ben beginnen schrijven in het West-Vlaams, was dat omdat we waren eigenlijk altijd al aan het improviseren in het West-Vlaams over hip-hop beats. En het moment dat ik dat probeerde, merkte ik dat ik ineens één vel, twee vellen vol had geschreven, zonder dat ik daar uren had moeten over nadenken of zo. Maar dat was ook omdat ik het Engels eigenlijk niet echt machtig was. Ik bedoel, we spreken allemaal wel een beetje Engels, maar als je dat niet gestudeerd hebt, dan valt het toch terug altijd naar clichés. Ik wou dat niet. En dan, als West-Vlaming, het West-Vlaams is echt wel nog, dat zit er echt wel nog keihard in.
Echt niet normaal. Ja,
dus nu is dat voor mij, die dingen ook, vind ik dat eigenlijk ook moeilijk voor te doen. Moet ik dat hier nu in het West-Vlaams doen? Ik probeer natuurlijk te communiceren met de persoon die misschien niet van West-Vlaanderen is. Maar...
ik heb roots, hè. Ik heb roots.
Het is juist, ja. Hoe is dat dan nu weer?
Ja, mijn vader is geboren in Zuidwest-Vlaanderen, in Deerlijk.
Deerlijk,
ja. Dus die is verhuisd op zijn 13, geloof ik. Maar dus die kan nog onvervalst West-Vlaams praten met zijn broers en zo. Of als hij over zijn jeugd begint, dan is het in één keer onbewust switcht naar het West-Vlaams. Zo grappig.
Zijn jij in Antwerpen naar school geweest dan ook?
Ja, Edegem. Edegem.
Ah, oké.
Okay. Ja. Daar ben ik geboren en opgegroeid. En ik ben naar Antwerpen verhuisd op mijn 21.
En werd daar dan veel Antwerps gesproken? Dat dialect, had je dat daar dan niet echt meegekregen?
Nee, maar echt zo Antwerps van in de stad. Ik heb het gevoel dat heel hard aan het verdwijnen is. Het echt plat Antwerps. Ja. Ik kan dat trouwens ook niet. Ik vind dat heel raar als ik dat zou proberen. Of, allee, ik kan dat een beetje nadoen misschien, maar ik denk dat er heel weinig jongeren zijn die dat echt nog doen. Misschien dat eerder iets met sociale groeperingen heeft te maken, dat in bepaalde kringen nog wel wat meer leeft. Maar dat is in niks te vergelijken, denk ik, met het West-Vlaams. Allee, ook, ik vind dat ongelooflijk schoon om te zien, ook hier in Antwerpen, als er twee West-Vlamingen elkaar ontmoeten, dan switchen die gewoon. Hè. Die zijn gewoon tweetalig. Ja. Hè. Dat is prachtig om te zien. Nee. Dat is heel natuurlijk ook, om die dan... Ja, ik weet niet. En dat gaat het nooit hebben met Antwerpenaars.
Ja. Wat we ook soms wel hebben, is dat we elkaar leren kennen in omstandigheden dat we geen West-Vlaams spreken. En dan leert iemand kennen en dan zit altijd bezig in dat tussentaaltje, like dat ik nu ook aan het babbelen ben. Mm-hmm. En dan na een tijdje ontdek je van elkaar dat je West-Vlaming zit. En dan is het ongelooflijk moeilijk om die switch nog te maken, raar genoeg. Dan is dat wel raar om in het West-Vlaams te beginnen.
Serieus? Ah ja.
Ja. Alhoewel dat de meeste mensen wel weten dat ik een West-Vlaming ben. Op een of andere manier valt dat op. Ja,
ja, dat moet ik wegsteken. Ja, dat is waar. Ja, ik vind dat ook wel een heel... Ik heb altijd zo taalkunde gestudeerd en zo. Dus alles wat daar met dit soort dingen te maken heeft, vind ik wel ongelooflijk interessant. En ik denk dat we in België in een heel boeiend land leven op dat vlak. Mm-hmm. Zo klein landje en zo gigantisch veel taalverschillen en gekke normeringen en evoluties die eigenlijk heel snel gaan als je het echt bekijkt van... Als je het nieuws bekijkt van 20 jaar geleden, dat klinkt eigenlijk al heel anders dan hoe ze nu praten. En als we 50 jaar teruggaan, dan is het half Hollands dat ze praten. Dus,
ja.
Ik vind dat boeiend. Maar ook gewoon het taalgebruik in de muziek. Je kunt dat moeilijk uitleggen aan anderstaligen. Waarom dat ik nu in het Engels zing?
Dat is ook iets raar, hè?
Dat is iets kei raar. Ja. En ik ben mij daarvan bewust, en toch ga ik het blijven doen, denk ik.
Ja, ja.
Tenzij dat er op een gegeven moment, ja, weet ik veel, dat ik het ook heb gehad, of dat ik toch de drang voel om het uit te leggen in mijn eigen tussen Antwerps.
Maar ik schrijf ook bijvoorbeeld graag in het Nederlands. Hè. Als ik gewoon teksten schrijf, durf ik dat wel een keer in het Nederlands te doen, gewoon voor de fun. Maar ik kan ze niet brengen. Als ik dat probeer, dan klinkt dat zo raar.
In Engels? Schrijf je dat soms
nog? Nee, ik kan dat eigenlijk niet goed genoeg.
Heb je dat ooit als een blokkade ervaren? Dat je beperkt bent bijvoorbeeld in de plekken waar je kunt gaan spelen? Want je hebt je publiek in Vlaanderen en ja, Nederland, dat weet ik niet zo goed. Een beetje misschien ook wel.
Heel weinig.
En dan
ja,
weet ik dat je af en toe bent geweest. En daar houden we het een beetje op. Maar heb je daar vrede mee? Of denk je van, dat is zonde ook, dat zo taalafhankelijk is. Want ja, Engelstalig, we gaan overal spelen. Dat maakt daar bijvoorbeeld niet zo uit. Of Stromae, die krijgt wel wat voet aan de grond her en der in zijn Frans. Is dat iets dat je mee bezig bent? Of maakt het dat niet uit? Of?
Ja, maar ik heb daar wel vrede mee. Maar ik vind dat effectief ook wel jammer. Alleen zijn de argumenten om het niet te doen te weinig ten opzichte van het gemak dat ik heb en de naturel dat ik heb om het wel te doen. Maar ja, zelfs Nederland is al moeilijker. Hè? Oh.
Ja.
Het enige waar ik altijd op hoop, dat ik zo ergens opgepikt zal worden als rariteit, zo, als exotisch, een soort wereldmuziek in feite. Dat je op die manier... Ja. Maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd.
Heel hard geprobeerd.
Ja, zo. Zeg maar, merkte jij... Jij bent vader geworden. Heb jij al geschreven ondertussen?
Te weinig naar mijn goesting. We hebben eigenlijk een hele schone cadeau gekregen van de zus van mijn vriendin. Het is heel eenvoudig. Dat is, ik had het gepakt. Het ziet er schoon uit. Het is een doosje, allemaal boekjes.
Ja.
Eigenlijk om voor ons om in te schrijven voor Nala, ons dochtertje, later. Ik vond dat heel eenvoudig. En, allee, het ziet er schoon verpakt uit. Dus Dus ik dacht, ik ga dat keiveel doen. Ik ga daar superveel in schrijven. En ik denk dat ik misschien 5 keer heb geschreven of zo. En het is nu een half jaar. Ja. Dus dat vind ik heel vervelend dat ik daar niet toe kom. Ik vraag me ook af waarom dat ik dat nu niet doe. Dat is een duidelijk voornemen voor dit jaar om dat meer te doen. Misschien omdat ik het te belangrijk wil maken. Want als ik daar aan inschrijf, dan merk ik, dan ga ik all the way van, dan probeer ik het huidige wereldbeeld te vatten in een aantal blaadjes papier, terwijl het voor haar waarschijnlijk veel boeiender zou zijn om te lezen wat ik vandaag gedaan heb en of dat ze veel gehuild heeft en dat ze nu praat en zo. En dat zou ik sneller doen, dus.
Maar is dat dan met het idee van er een nummer van te maken, of is dat gewoon voor haar of zo?
Dit is voor haar, ja. Dit is specifiek voor haar. En teksten schrijven, ja, is er dus nog helemaal niet van gekomen. Ik denk dat dit er nog niet van komt. Ik ben nu wel aan een nieuwe plaat bezig, een nieuwe serieuze plaat. Maar ik zeg het ook daar, ja, ik heb heel veel demo's al en heel veel nummers eigenlijk, stukken muziek. En daar heel veel voorlopige teksten op geschreven, die ik dan de avond voordat we gaan in de studio gaan zitten, schrijf en dan altijd zeg van, ja, die tekst komt nog. Dat is nog niet af.
Maar je zit al aan het opnemen. Is er een deadline?
Nee, er is geen deadline. En dat werkt wel leuk, maar ook, ik heb ook wel, op een gegeven moment ga ik wel echt een deadline nodig hebben. Maar hang je niet meer vast aan een label, contract afgelopen. En we hebben het nu zo opgevat dat we eigenlijk al onze spullen in een leuke ruimte hebben, die we goedkoop kunnen huren, hebben gesmeten en we nemen eigenlijk meteen op. Dus we repeteren al opnemend, of we nemen op al repeterend. Ja. Alle processen een beetje door elkaar. Dat wel leuk werkt, maar ook weer daar is, nou, je hebt een beetje bijna te veel vrijheid. Ja. Dus we gaan ons daar wel iets van restricties moeten opleggen. Of ik wil dat zeggen, voor de zomer wil ik 6 nummers af hebben of zo. Ik denk dat zoiets gaat worden. En dan zien we verder wel.
En curieus.
Ja, ik ook wel nog. Ja, het gaat nog. Het is zoeken, maar het is heel leuk. En ook fijn dat we een paar jaar hebben stilgelegen met hen, omdat er nu terug de goesting is. We hebben heel veel gespeeld toen aan die eerste plaat. En een beetje. Wow, het is niet door het dak gegaan, zeker niet, maar we hebben een heel mooie basis gelegd en heel veel toffe festivals kunnen doen en zo. En nu moeten we zien dat we gewoon een goede tweede plaat maken. Dat we dat verhaal een beetje verder schrijven.
Je hebt onlangs je laatste Nightman concert gespeeld, of toch voorlopig?
Ja.
Hoe is dat geweest, heel die rit?
Leuk. Het is heel leuk geweest. Een beetje dubbele ervaring wel. Moet ik bekennen. Ik heb het gevoel dat ik daar iets meer energie heb ingestoken dan dat ik daarvan heb teruggekregen. Dus we hebben een aantal heel toffe concerten gedaan, maar het was ook soms knokken om je publiek te bereiken. En we hebben daar bijvoorbeeld 12 clips van gemaakt, dus elk nummer. We hebben daar eigenlijk wel op veel vriendendiensten kunnen rekenen en zo. En dan vind ik het jammer dat we niet net zo dat niveau hoger zijn kunnen geraken om ik weet niet, die reward te hebben naar al die mensen die daaraan hebben meegewerkt. Maar langs de andere kant ben ik eigenlijk heel trots op die plaat. En ik vind dat een heel goede plaat en de recensies waren ook allemaal heel goed. En ik heb daar heel leuke reacties bij. We hebben er geen hit mee gescoord en dat maakt dat misschien ook qua concerten een beetje middelmatig is gebleven. En dat is jammer, want ik denk niet dat het een middelmatige plaat is. Ik denk dat het een goede plaat is en dat we niet per se het massapubliek zouden moeten hebben bereikt, maar dat we wel meer hadden kunnen doen met deze plaat. Voilà, dat is mijn gevoel een beetje over... over het voorbije jaar met die Nightman. Maar ook hier, ik zie dat als een... ik heb het mijn solo-project genoemd, omdat ik ook bijna alles zelf heb gedaan. En ik zie dat wel als een platform dat ik kan gebruiken voor eender wat eigenlijk. Eender wat dat ik niet bijvoorbeeld met Sir Yes Sir wil doen of in mijn andere projecten kwijt kan. Ja. Als ik zin heb om een elektronische plaat te maken of wat dan ook, een hip-hop plaat, dan kan dat denk ik wel als Nightman. Dus dat vind ik op zich al fijn dat ik deze eerste stap heb gezet en dat we wat airplay hebben gehad, dat mensen ergens wel van het bestaan af weten. Ja.
Ik zag, ik las ergens dat je, dus die nieuwe Sir Yes Sir plaat komt er. En ook nog een ander project met Stijn Meuris, zag ik. Lady Lynn kan.
Ja, klopt. En Gregory.
Ja, juist. En Karel de Bakker.
Wie weet.
Wie weet, dat is dan niet zeker. Ja.
Nee, dat moet, ja, heel interessant.
Ah ja, oké.
Okay. We gaan zien of dat daar qua agenda uitkomt. Zou leuk zijn. Ja. Nooit met hem samengewerkt. Wij gaan een tourneetje doen volgend voorjaar rond murder ballads. Dus we gaan een selectie maken van, daar zijn we nu aan mee bezig, van songs. Dus ja, die op een of andere manier een connectie hebben met een liefdesverhaal met een fatale afloop. Dat is het idee. En dus we gaan eigenlijk als vier frontmensen optreden met een band achter ons. En daar gaan we door Vlaanderen mee toeren. Dus dat is een veel afgebakender project. En ik kijk er heel erg naar uit. Dat is weer een heel andere manier. Dat is iets concreter om een show rond te bouwen. En ook fijn dat je niet alleen zelf moet trekken.
Ja, het kan heel comfortabel zijn, hè?
Ja. Ja, ik denk dat wel. Ik heb u dat ook horen zeggen nu met de Ertebekers bijvoorbeeld. Denk ik dat je...
Dat klopt.
Dat je daar niet helemaal alleen van voorstaat.
Absoluut.
En ik herken het.
Ja. In het geval van Ertebekers is het ook heel leuk om gewoon bassist te zijn terug. En bij Freebie had ik dat eigenlijk ook. Je staat letterlijk wat meer naar achter. En ergens beleefde het ook bewuster. Want vaak als ik als Flip Collier, frontman, optreedt, dan gebeurt dat en dan is dat uur gepasseerd, dan is dat optreden gedaan en dan kan ik wel zeggen, het was leuk, maar het is meer zo een waas of zo, terwijl met Ertebrekers of met Freebie kon ik echt wel iets hebben zo van dat ik eigenlijk mee aan het genieten was van het concert. Zo. Vond ik wel leuk.
Ja, dat is heel herkenbaar eigenlijk. Op een manier, want dat is ook de reden denk ik, dat ik nog altijd ook gewoon als muzikant in andere bands wil spelen.
Mm-hmm.
Net omwille van die andere ervaring. Ik weet niet, misschien heeft het ook te maken met als je als bijvoorbeeld als frontman tussen twee nummers of zo, en je voelt dat applaus net niet hard genoeg is naar je goesting of zo, dan gaat je dat direct aantrekken. Mm-hmm. Terwijl als gitarist ben aan het spelen ergens, je bent op een andere manier met je set bezig. Mm-hmm. Je zoekt zelf een manier om die nummers aan elkaar te hangen met wel al wat sound maken en zo. Die ervaring is echt anders. En ik denk dat ik van allebei de manieren heel erg houd. En daarom ook het nog allebei doe. Het is een andere manier van muziek maken voor mij.
Cool.
En nu dit weer. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn zo met ons vieren.
Ja, cool.
We kijken naar uit. Ik denk dat het een leuk programma gaat worden. Ja.
Ik wijs dat we er eigenlijk ongeveer zijn met dit hier. Maar ik wil eindigen met een paar dilemma's.
Right.
Oké. Okay. Ik denk dat ik dat aan iedereen ga vragen dat ik ga interviewen. En ik had zitten zoeken voor u. En het eerste was 2 weken op hotel in Benidorm met Kurt Rogiers of Koen Krukke.
Oh, ik hoop dat er nog een andere optie ging komen dan de 2 weken hotel. Koen Krukke.
Ja?
Ja. Ik denk dat ik daar meer aan te vragen zou hebben.
Het is ook een muzikant, hè?
Een muzikant en... Nee, eigenlijk een hele maffe carrière had je zo.
Dat is waar.
Ja,
van pop, opera, zanger naar Samson-acteur.
Exact. Wat hij trouwens heel goed doet, vind ik. Ik ken geen een van beide thuis persoonlijk. Maar ja, Kurt Rogiers, ja. Dat is een acteur en die presenteert dan ook zeker op commerciële radio. Die figuur intrigeert mij wat minder.
Oké. Okay. Nee, Koen Krukke.
Koen Krukke. Als je handen thuis houdt, dan kies ik voor Koen
Krukke. Ik zal dat regelen. Een ander was... je heet Thijs, hè, en dat is zonder H. En de meeste mensen durven daar wel al een keer een foutje tegen te maken. Vandaar het volgende. Uw naam die nooit meer goed geschreven wordt... Ofwel, maar dan dat je altijd een groot stuk brie in je haar hebt.
Ik probeer vegan te zijn, hè, tegenwoordig.
Maar brie... Ah ja, nee, shit, ja.
Ja, ja. Dus ik heb ook steeds meer een afkeer tegen de geur van kaas. Dus dat ze dan toch maar mijn naam verkeerd schrijven.
Zoveel verschil zou dat niet maken, hè. Ik bedoel, wat? Ze schrijft nu ook allemaal mis.
Okay. Het is dat. Dat is een duidelijke keuze.
Oké. Okay. Ja. Waar kunnen de mensen nu vinden eigenlijk online? Instagram, Facebook?
Facebook, dat probeer ik redelijk goed te gebruiken. Ik heb eigenlijk veel Facebook-accounts, maar te veel. Want ik ben niet goed met sociale media. Ja. Ik ben daar niet goed. Dus ik ga daar binnenkort... hopelijk iemand voor hebben die dat zo die mij aan... Nu is dat mijn lief al, die doet al heel goed. Ja. Maar zo iemand extern die zo zegt van... Of die mij daar echt bij helpt. Maar ik heb een persoonlijke Facebook-account en ook een Thijs Elbeke, een officiële pagina die zo wat probeert alle projecten te bundelen. En dan met Sir en met Nightman ook verschillende pagina's.
Alright.
En als Nightman zit ik ook op Instagram. Ja. Nightman muziek.
Alright, cool. Ja. Merci Thijs, het was leuk.
Ja, dat vond ik ook.
Tijd vliegt, hè. En kijk, het komt al werk binnen, ik hoor het. Of was het bij mij. Nee.
Nee, dat is fijn. Alright, ja. Ik ben benieuwd wie je nog mocht ontvangen in de toekomst. Huh? Je bent alvast goed begonnen.
Merci. Allee, Thijs, salutjes, hè.
Tot later. Salut.
Merci voor te luisteren. Als je het goed vond, kun je abonneren. Moet je nog vragen of opmerkingen nemen, laat het rustig wel weten in de comments hier beneden. Yo.